Goedenavond, gemeente. Op deze derde lijn in zondag mag ik, heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, namens de kerkraad, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 70, vers 3. Ik ben nooddruftig, arm en naakt. Het derde vers van Psalm 70. De kerkraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst voortzetten met samen te zingen uit Op Toonhoogte. En wel nummer 165. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan en leidt de weg soms door verzoeking dat ons hart in het strijduur beeft. Gaan we dan met al ons strijden tot hem die verlossing geeft. En zijn wij zwak, belast, beladen en terneergedrukt door zorg, dierbare heiland, onze toevlucht. Gij zijt ons een hulp en borg. We zingen Op Toonhoogte 165. Psalm 146 en daarvan de versen 5, 6 en 7 zingen we na de geloofsbelijdenis: het is de Heer die het recht der armen der verdrukten gelden doet. Het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Het is de Heer die vreemdelingen met zijn wakend oog beschouwt. En wat er verder volgt in de versen 5, 6 en 7 van Psalm 146. Verbonden met Gods wereldwijde kerk belijden we ook vanavond ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aan ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij bidden u samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, we zijn ook in dit avonduur nog weer een ogenblik samen. Samen rondom de open Bijbel. Samen rondom uw woord. En u bent het die ons samenbrengt, hier in de kerk, tezamen met wie thuis meeluistert. We danken u ervoor. U geeft ons ook andermaal op deze eerste dag van de week weer de gelegenheid om samen te komen. En we bidden van u, geef dat we het ontdekken meer en meer, dat die saamhorigheid hem niet zit in ons en wie wij zijn, verre van dat, maar in uw enige geboren Zoon, de Heere Jezus Christus, die op deze aarde komen moest om uiteindelijk te sterven aan een kruis, gelegd te worden in een graf, om zo te betalen. Wat erg, als mensen, ja, als uw eigen Zoon een betaalmiddel moet zijn. En dat niet voor zichzelf, maar voor mensen zoals wij. Heere God, u hebt het ervoor over gehad, hem ervoor over gehad. Wat een liefde spreidt u daarin ten toon op deze wereld. En daar moeten we het van hebben, van die rijkdom die u wegschenkt en weggeschonken hebt. En anders blijft het bij ons maar armoedtroef en een ellendige bedoeling. Heren, daarom bidden we u ook, help ons, als we vanavond samen zijn gekomen of de knop van de kerktelefoon hebben aangezet, help ons door uw woord en door uw geest om uw woord niet alleen te horen als het wordt gelezen of mee te lezen, maar dat het ook zo bij ons binnendringt en blijft hangen, dat we er ook handen en voeten aan geven. Want daartoe hebt u toch ook uw woord laten opschrijven. Heere, help ons daarbij. En leer ons dan al het onze, wat gericht is op onszelf, leer dat maar af. En leer ons het uwe, om dat uit te dragen aan al die anderen. En om dat tot ons te nemen en daarmee bezig te zijn. Niet in eigen kracht, maar gedreven door uw geest. Heere, geef ons zo een goede dienst met elkaar. Als we zingen en orgel spelen, als we luisteren en spreken. En dat het alles is tot onderwijs, tot troost, tot vermaning, maar bovenal tot eer van u. Wil dan wegnemen alles wat een sta in de weg zou kunnen zijn. En dat vragen we. Juist ook in de vergeving van al onze zonden, die ook o zo gemakkelijk een sta in de weg zijn. En we vragen het in Jezus' naam alleen, uit genade. Amen. Wij willen met elkaar nogmaals ons buigen over Lucas 16 en nu over het slotgedeelte vanaf vers 19 en dan het hoofdstuk uit. Lucas 16 vanaf vers 19 tot en met 31. En in Lucas 16 vanaf vers 19, daar is de Heer Jezus aan het woord. En hij zegt, nu was er een zeker rijk mens die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was en die onder de zweren zat. En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen, maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar me toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen. Want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. Abraham echter zei, Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan. En hij zei, ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt. Want ik heb 5 broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem, zij hebben Mozes en de profeten. Laten ze naar hen luisteren. Hij echter zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden ze zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem, als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen met elkaar nadenken over dit gedeelte, deze gelijkenis die de Heer Jezus heeft verteld. En met name onderstrepen waar deze gelijkenis op uitloopt in vers 31. Waar Abraham tegen die rijke man zegt, als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Voor we dit met elkaar overdenken, willen we eerst nog zingen. En wel van Psalm 40, daarvan het eerste en het laatste vers. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken te elke stond. 1 en 8 van Psalm 40. Gemeente des Heren, voor ons hebben we een gelijkenis. Weer zo'n beeldverhaal uit de mond van de Heere Jezus opgetekend. Het is echt een plaatje. En ook schitterend en knap hoe de Heere Jezus in een paar zinnen eigenlijk maar een bepaalde situatie schetst. Een zeker rijk mens. En dan is er nog iemand, een zekere bedelaar. Die rijke, ja, die mag geen naam hebben, wordt niet bij name genoemd, die gaat blijkbaar helemaal schuil achter zijn rijkdom. Daar zit hij goed. En die zekere bedelaar, die mag wel een naam hebben. Prachtnaam. Alleen, een beetje jammer dat die naam zo'n bepaalde bijklank heeft gekregen in onze Nederlandse taal. Bijklank door de alcohol. Lazarus. Want dat betekent, God helpt. God helpt hem. Lazarus, afgeleid van Eliezer. Die naamloze rijke man, die mag er wezen, die ziet er echt piekfijn uit. Het wordt erbij gezegd door de Heere Jezus, gekleed in zeer fijn linnen en in purper. Dat is heel opmerkelijk, maar die combinatie van die twee stoffen, in één zin, in één adem, die kom je nog een keer tegen in de Bijbel en wel in het laatste Bijbelboek, Openbaring aan Johannes. En dan lees je daar in hoofdstuk 18 dat er wordt rondgebazuind dat het grote Babylon is gevallen, verworden tot een stad van demonen en onreine geesten. Kooplieden die zijn er rijk geworden. Maar nu is het lijden in last. Want hun handel ligt plat, goud en zilver, edelgesteente parels, fijn linnen, purper, zijde. De weelde die daar te gronde ging in Babylon, die wordt hier als het ware in die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt nog even genoemd en aangestipt. Maar niet lang. Voor die rijken is elke dag een feest. En reken erop, feesten, dat doe je niet alleen doorgaans. Dat doe je met vrienden, met bekenden. En elke dag leefde die erop los. Vrolijk, overdadig. Je mag ook vertalen weelderig, liederlijk. Eigenlijk zijn er geen woorden voor, zoals deze man losging. Het woord dat Jezus gebruikt voor dat overdadig, weelderig, liederlijk, komt maar één keer voor in het Nieuwe Testament. Die man ging er dus behoorlijk aan toe. Vraag niet hoe hij rijk geworden is, dat staat er niet bij. En dan kijken we even naar Lazarus, hoe hij geschilderd wordt. Nou, eigenlijk veel te mooi. Er staat, hij lag, hij was neergelegd. Dat klinkt heel meelevend. Hè, dat anderen er ook nog de hand in hebben gehad om Lazarus daar neer te leggen. Maar er wordt hier door de Heer Jezus een werkwoord gebruikt. Wat eigenlijk betekent dat Lazarus een wegwerpartikel was. Alsof hij vuilnis betrof. Waarvan hij het helemaal niet belangrijk vindt waar het terecht komt. Zo in de zin van, nou, ga jij dan maar weer liggen. Vanavond komen we wel je ophalen. En stil maar, wacht maar. Verder staat erbij dat hij voor de poort ligt. Dat tekent ook het huis van die rijken. Het halve paleis misschien wel. Weer zo'n woord waar de weelde uit spreekt. Het statige huis. En je vraagt het je af, hè, wat heeft zo'n arme, zo'n bedelaar nou eigenlijk nog om voor te leven? Nou, dat heeft de Heer Jezus er haarfijn bij gezegd. Hij zegt, hij verlangde ernaar. Dat is heel opmerkelijk, dat zijn precies dezelfde bewoordingen als die hij gebruikt een hoofdstuk eerder in Lucas 15, als hij die verloren zoon tekent. Die had wel trek in een hap uit de varkensdrog. Daar verlangde hij naar. Maar die kreeg hij niet. Nou, deze Lazarus die verlangde daarna dat hij wat mee zou krijgen. Ach, van de kruimeltjes maar van de tafel van die rijken. Ja, dat had hij gedacht. Dat had hij gehoopt, dat had hij misschien wel gedroomd. Maar in plaats daarvan is hij zelf ook nog iemand waar geen onreine varkens naar omzien, maar onreine honden zijn wonden komen likken. En dan wordt er voor die zweren een woord gebruikt van het is eigenlijk te vies om naar te kijken. Open wonden, ontstoken, etterend misschien wel. En let er dan op, dit zijn geen Sint-Bernards honden, keurig met een vaatje brandewijn bij zich om de hals. Nee, deze honden doen hem pijn met hun gelik. En zo wordt het ook door de Heer Jezus verwoord. Hè? Bij alles wat deze man meemaakt en doormaakt en waar die is en waar die ligt en wat die verlangt. Maar ook, zelfs ook nog, die honden. Die honden die helpen hem niet. Soms wordt dat wel eens gedacht, ingevuld. Die heeft die honden toch nog. Nee, Lazarus betekent God helpt. En zo ligt hij voor de poort, weggegooid. En let erop dat armoede van deze Lazarus best een kruis voor hem geweest zal zijn. Maar dat dit kruisdragen hem echt niet dichter bij de hemel brengt. Dat moet je niet denken. En ook die rijken aan de andere kant. Rijkdom, ja, dat kan min of meer gevaren opleveren, net zo goed als armoede. Maar die rijkdom op zich, die brengt je niet in de hel. Dat is dan ook niet de spits van deze gelijkenis. Die kant wil Jezus niet op met zijn woorden. Hij wil ons Lazarus tekenen als een mens die geïsoleerd leeft. En hoe het komt dat hij het zo ver gebracht heeft, staat er niet bij. Maar wat je wel opmerkt is dat er eigenlijk geen contact is tussen die twee. Tussen die rijken en Lazarus. Een kloof eigenlijk al hier op aarde. Kijk, die rijke die duldt Lazarus dan wel voor hem bij hem op de stoep. Maar verder, hij krijgt geen kruimel van zijn tafel, geen kruimeltje. En ik kan me zo voorstellen, staat er ook niet, maar als hij dan de poort uitstapt, dan stapt hij gewoon over hem heen, kijkt niet naar hem om, heeft eigenlijk geen boodschap en ook geen brood voor hem, niks, helemaal niks. Hij wil hem niet kennen in de zin van ontmoeten, omgang met hem hebben. Laat staan dat hij zich over hem bekommert. Ja, en dan komt voor allebei het laatste uur. De rijke man sterft en hij wordt begraven. En Lazarus sterft en hij wordt niet begraven. Misschien was hij wel zo anoniem en onbekend dat er niemand zich ook in deze over hem ontfermde. Maar wat lezen we? Een mooie uitdrukking is daarvoor in het Oude Testament. Kom je tegen in Richteren 2, dat iemand tot zijn vaderen wordt vergaderd. Dat is een deftige uitdrukking voor overlijden. Weggedragen worden door de engelen in de schoot van Abraham. Eigenlijk een Joodse manier om te verwoorden een goed heen gaan. En dan ziet die rijke Lazarus. Dan heeft hij ineens oog voor hem. Want die rijke die verkeert in omstandigheden van armoe, van gebrek. Mens, dit heeft hij bij leven en welzijn nog nooit meegemaakt. En nu, na zijn overlijden, moet hij dat meemaken. Eerst alles wat je hartje begeerde. Purper, linnen, eten, drinken, elke dag feest. Leuk, lekker. En nu zou hij eigenlijk al tevreden zijn met een vingertip even in water gedoopt. Om één druppeltje water te krijgen. Van wie? Van Lazarus. Oh. Ken je hem nu wel dan? Weet je nu wel wie dit is? Herken je hem nu wel? Wanneer de hitte zo ondraaglijk is voor je, daar in de hel, één druppeltje zal weer wat verkoeling brengen. Alsjeblieft. En als je dan dat gesprek volgt tussen Abraham en die rijke man, dan lijkt het wel wat op wat we tegenkomen in het boek Genesis, waar Abraham zo aan het vragen haast, aan het zeuren is als het gaat om zijn neef Lot, die in Sodom en Gomorra verblijft. En ja, dat zal binnen de kortste keren worden verwoest, zo maakt God aan Abraham bekend. En Abraham maar afdingen. Ja, maar als er dan nog zoveel rechtvaardigen zijn, wilt u het dan alstublieft niet doen? En steeds gaat de lat lager bij Abraham. En hier gaat de man, de rijke, ook steeds een stapje terug en komt hij met een ander verzoek. Uiteindelijk, als hij dan geen druppel voor zichzelf weet los te peuteren, dan vraagt hij nog een gunst voor zijn familie. Zijn vader heeft nog 5 broers van hem. Dat is wat die man hier doet. Voor Lazarus op zijn stoep, zo dicht mogelijk bij, binnen handbereik. 1 of 2 kruimels elke dag. Lazarus die zou ook een feestdag beleefd hebben. Nee. En nu ineens denkt hij aan zijn familie. Aan zijn broers. Weet u, wat is het zaak om oog te hebben voor elk ander bij leven en welzijn en hart te hebben voor elk ander. Dienstbaar te zijn, diaconaal. Die arme sloeber te zien die op je stoep is neergelegd of langskomt keer op keer. Of wat er allemaal nog meer gedumpt wordt bij ons op de stoep, voor de deur. Weet u wat wij dan gemakshalve maar gauw zeggen? Ja, maar ik kan toch niet met het hele leed van de wereld op mijn nek rond gaan lopen? Nee, dat hoeft niet. Daar ga ik toch onderdoor, daar ga ik toch gebukt onder. Oké. Je ziet dat mannetje wel eens Atlas. Op die slingerklok aan de muur. Bovenop staat hij dan op de klok met de wereldbol al torsend op zijn schouders. Nee, je kunt de nood van heel de wereld niet op je nek nemen. Wij zijn Atlas niet. Dat kan niet, dat hoeft ook niet. Naar vermogen. Het gaat hier om kruimeltjes. Het is kruimelwerk waar die man op zit te wachten. Als ik zie op de Heer Jezus Christus zelf, hoe Hij zich over de nood van ons allen heeft gebogen en neergebogen. Tot in zijn dood toe, uw dienaar, de aller stond. God helpt in zijn Zoon, Jezus Christus. Hoezeer heeft Hij niet onze nood wel gedragen, getorst en er onderdoor gegaan. En eraan gestorven op het kruis, op Golgotha. Hoezeer heeft Hij niet onze zonde weggedragen. Ook de zonde van niet diaconaal zijn. Van nalatigheid, maar even wegkijken, maar even niet willen zien wat er daar gebeurt of gebeurd is. Roept Jezus ook door deze gelijkenis niet op tot bekering, ergens van terug te komen, op tot een nieuw leven, door middel van zijn woord, pleit de Heere Jezus daar in feite ook voor, hè? In het slotgedeelte van het evangelie van Matthäus heeft de Heer Jezus zo'n heel rijtje opgesomd. Waar het ook stuk voor stuk gaat om die kruimeltjes eigenlijk maar. Als Hij zegt, ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling. En u hebt mij gastvrij onthaald. En dan zie je de hoorders van deze woorden zich als het ware achter het oor krabben en vragen, Heere, maar wanneer hebben wij u dan hongerig gezien en te eten gegeven of dorstig en te drinken gegeven? En dan weet je het antwoord, hè, wat de Heere Jezus dan geeft. Voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor één van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. En dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan zijn linkerhand zijn, ga weg van mij, vervloekte. In het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u heb mij niet willen zien, niet weg. U hebt weggekeken, u hebt mij niet te drinken gegeven. Ja, oog hebben voor de ander. Hart hebben voor de ander. Vanuit Christus. Niet omdat ik het zelf allemaal zo goed en nee, vanuit Christus. Nou, te lange lessen, dan probeert die rijke het nog een keer. Door aan Abraham te vragen van, ja, maar als er nou eens iemand uit de dood opstaat en dan mijn broers gaat waarschuwen. Dat moet toch een hele belevenis zijn. Dat maak je niet elke dag mee. En dat maakt indruk. Slaat misschien wel in als een bom. Ja, zegt Abraham, maar wanneer je je Bijbel niet gelooft, het woord van onze God niet serieus neemt, dan helpt dat ook niet. Dan hoef je daar ook echt niks van te verwachten. Moet je voor de aardigheid eens even terugdenken, of eigenlijk is het in deze geschiedenis vooruitdenken, naar die Emmausgangers. Dan is daar iemand uit de dood opgestaan. En die wordt niet herkend. En wat doet hij? Hij pakt om zo te zeggen zijn Bijbel. En hij begint vanaf Mozes en de profeten er de vinger bij te leggen dat deze dingen moesten gebeuren. Ik kom er steeds meer achter dat je jezelf geweldig tekort doet door steeds minder of maar niet meer in die Bijbel te lezen. Dan ga je haast als vanzelf een eigen leven leiden. Een leven van God los. Of je beeld je maar een bepaalde soort God in. Het gevaar van deze gelijkenis die Jezus hier vertelt, is dan ook dat je eindigt in een voorstelling van, of een discussie over hemel en hel. En wat daar allemaal wel en wat daar allemaal niet. Maar let er goed op, hij begint deze gelijkenis en hij eindigt in het hier en nu, op deze aarde, in het alledaagse leven. Het gaat er niet om te stellen dat je een arme wel kunt stillen met de woorden stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw, jouw tijd komt wel. Je krijgt te zijne tijd wel een beter lot, jongen of meisje. Beste komt nog. En kun je dan ondertussen die ander op een misschien wel onmenselijke, helse manier laten creperen? Waarbij alleen de honden nog wat likwerk over hebben? Als ik het maar heb. Als ik het maar goed heb. Als ik maar aan mijn trek kom. Ik in mijn rijkdom, die graag het rijk alleen heb en graag alleen rijk ben. Ah, dan heb je toch niet goed in je Bijbel gelezen, denk ik. Als zo je levenshandel, je instelling, je wandel is. Als je in de Bijbel leest, kom je op een gegeven moment tegen een heel bekende tekst uit de profetie van Micha, waar Micha zegt over de Heere God: Hij heeft u, o mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de Heere van u vraagt, niets anders dan recht te doen. Goede tierenheid, lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Dat is zo'n tekst uit het Oude Testament die ons niet maar aanbeveelt, maar beveelt hoe we om hebben te gaan met elk ander. Nou is dit maar een gelijkenis, zult u misschien zeggen, over die rijke man en Lazarus. Maar hij is wel in alle ernst door de Heer Jezus verteld. Maar denk bijvoorbeeld ook eens aan het feit dat er zich een echte rijke jongeling bij Jezus meldde met de vraag van, ik wil graag in de hemel komen, wat moet ik daarvoor doen? En hij was in theorie een geslaagd figuur. Hij was echt geslaagd voor de 10 geboden, zei hij zelf. Maar als Jezus hem dan de praktische opdracht geeft van om zijn rijkdom maar van de hand te doen en dat uit te delen aan de armen, ja, dan heeft hij een probleem. Dan wordt het lastig. Want hij had zoveel goederen, hij was zo rijk. Zou die rijke jongeling nou echt gedacht hebben dat hij dat aan het eind van zijn leven, wanneer dan ook, mee kon nemen naar de hemel toe? Ik weet niet hoe u daarover denkt, hoe jij daarover denkt en instaat, maar dat gaat echt niet hoor. Je moet het echt hier, in het nu, opmaken. Of weggeven. Of investeren in, nou noem eens wat, andere mensen, stichtingen. Maar weet je wat nou die kwaal is van die rijken? Dat hij in al die jaren dat hij rijk was, En hij was echt niet karig hoor, hij was echt niet gierig, want onder ons en met zijn vrienden en zo, toppie. Maar in al die jaren heeft hij nooit aandacht gehad voor die ene, voor die enkeling, voor die mens, voor de poort. Hij zag hem niet. Ja, hoe werkt dat, hè? Je hebt oog voor de dingen waar je hart voor hebt. En zoveel hart, dus zoveel oog, had die rijke nooit voor Lazarus gehad. En dat had hij kunnen weten, hè? Uit Mozes en de profeten, want ja, daar grijpt hij naar. Wat zegt God in Exodus 22 bijvoorbeeld? Als u iemand van mijn volk, een arme onder u, geld leent, dan mag u zich niet als een schuldeiser tegenover hem gedragen. U mag hem geen rente opleggen. Psalm 49. De mens die wel in aanzien is, maar geen inzicht heeft, wordt gelijk aan de dieren die vergaan. Jesaja 58. Is dit niet het vaste dat ik verkies? Dat u uw brood deelt met wie honger lijdt en de ellendige ontheemde een thuis biedt, dat als u een naakte ziet, u hem kleedt. Zomaar drie teksten uit drie totaal verschillende gedeelten van de Bijbel, waar rijk en arm in één adem worden genoemd en hoe hun positie tegenover elkaar is. En we hebben net ook gezongen met de woorden van Psalm 146 over het recht der armen en der verdrukten. Zie hoe Jezus daar gaat door de straten van de stad en hoe hij wel gezien heeft en opgemerkt heeft. En vervolgens ook met ontferming bewogen werd. En niet de mensen links of rechts, maar laten liggen. Zij werden veracht. Zij waren eigenlijk de onwaardigste onder de mensen. Als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Maar dan moet je eens kijken wat Jezus doet. Zelfs als er iemand bij hem komt die totaal van boven tot onder in tienvoud onder de zweren zit, melaatsheid, dan wordt Jezus tot in zijn ingewanden geroerd. Letterlijk staat er dan zijn darmen die rommelen ervan. En hij betoont en betuigt zichzelf als een die rijk is, maar arm is geworden om bedelaars of wie dan ook rijk te maken. En willen we hem dienen, dan dienen we ook te dienen in zijn dienst naar de ander toe. In het voetspoor van de Heer Jezus. Je mag je dat best wel eens afvragen. In het geloof zie ik de ander. Zie ik elk ander. En hoe zie je die ander dan? Tuurlijk is het gemakkelijkste om maar aan elkaar voorbij te zien, aan elkaar voorbij te leven, aan elkaar voorbij te hollen en geen boodschap aan elkaar te hebben. En er zijn zoveel manieren van kijken, terwijl je niks ziet of doorziet of met een half oog maar ziet. Er staat een prachtige geschiedenis in de Bijbel, dat Jezus op een gegeven moment twee blinden ontmoet. Dat was bij Jericho. En toen vroeg Jezus aan hen, wat wil je nou dat ik jullie doe? Nou, dat is best een ontdekkende vraag. Want dan moet je eigenlijk het hebben over je handicap. En daar moet je dan mee voor de dag treden. En toen luidde het antwoord dan ook van die blinde heren, dat onze ogen geopend worden. Is dat in diepere zin nou in feite ook niet de verkondiging van deze gelijkenis? Jezus, ons ziende, met innerlijke ontferming over ons bewoog, opdat wij elk ander ziende elkaar zouden aanzien en aanspreken en helpen, voorthelpen. Weet je dat de Heere God zo ver gegaan is? We hebben hier niet alleen de wet en de profeten. Die had men in het Oude Testament. We hebben ook nog de levende Heere Jezus Christus. Hij is opgestaan uit de doden. En ook daarna nog een aantal dagen, weken onder ons vertoeft. En daarmee wil ik maar zeggen, u en jij en ik. Wij zijn niet te verontschuldigen. Geen enkele verontschuldiging hebben we meer wanneer we alleen voor onszelf leven. En die Lazarus niet voor de deur zien. We mogen dienen met ons bezit, met ons zijn, een ander. Of we dienen zonder een ander, alleen maar ons bezit. Begrijpt u? We dienen met ons bezit een ander, of we dienen ons bezit zonder die ander. Een derde mogelijkheid is er eigenlijk niet. Kijk, en dan kun je zeggen, Lazarus betekent God helpt. Dus die man die mag het van hem verwachten. Ja, maar wie geholpen is, en dat ben je in feite toch allemaal. Wil toch niet liever dan ook anderen zien en anderen helpen. Tot eer van die God die helpt en geholpen heeft. Amen. Psalm 33 en daarvan de laatste twee verzen willen we samen zingen. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Laat ons al om zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. 10 en 11 van Psalm 33. Gaan we nu samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we willen u danken dat u oog voor ons hebt en hart voor ons hebt. We hebben dat niet verdiend en we hebben daar niet naar gemaakt. Maar zo bent u, u ziet niet aan uw schepping en uw schepselen voorbij. Maar u kent en doorgrondt ons, u weet hoe we heten, wie we zijn, hoe we eraan toe zijn. En u hebt ons met al het goede van u overstroomd, tegemoet getreden. Wat een liefde, wat een genade. Wat een weldaden, telkens weer. En we danken u dat we uw woord hebben waar we in alle vrijheid uit mogen lezen. En dat ook hij die de dood in is gegaan, na aan een kruis gehangen te hebben, daaruit ook weer is opgestaan en als levende onder ons heeft vertoefd. Als het levende bewijs dat uw woord waar is en dat u doet wat u beloofde. Daar hoeven we geen seconde aan te twijfelen, ook al probeert zich wel van alles en nog wat zich ertussen te dringen, om het ons maar uit handen te slaan en afhandig te maken. Maar geef dat we uw grote tegenstander niet de kans en de gelegenheid geven om zich erin te mengen. Heren, wat zijn we rijk. Rijk in Jezus Christus. We mogen de koning rijk zijn en daarom ook hopen op zijn koninkrijk dat komt. Hij heeft er genoeg over gesproken en is zelf de eerste steen geweest, de uiterste hoeksteen waarop voortgebouwd kan worden. En dat gebouw verrijst van u. Heren, we bidden van u om open ogen in deze wereld. De nood ligt niet alleen bij ons op de stoep, maar komt zelfs de huiskamers binnen. Soms zelfs keurig in kleur. En nog kijken we eraan voorbij. Vergeef het ons, o God. Of we wenden onze hoofden af en hebben niks gezien, zo gezegd. Vergeef het ons, o God. Als we alleen maar denken aan onszelf en zoveel lijken op die rijke man. Heere God, daarom bidden we van u. Keer ons om. Bekeer ons, ook in deze. Door in de wereld om ons heen te zien, heel dichtbij, maar ook verder weg. En elk ander op het oog te hebben. En elk ander te dienen vanuit de dienst waarmee u ons van dienst bent geweest. Heere God, dan kunnen we al gauw weer gaan spreken over druppels op de gloeiende plaat en allerlei andere uitdrukkingen gebruiken die wij daar zo voor hebben. Maar geef dat we toch de handen uit de mouwen steken en het hart op de goede plaats hebben en die ander kennen, ontmoeten. Heere God, mogen we zo elkaar aan u opdragen. U die God die leeft en regeert. En als we zulke mooie psalmen en liederen van u zingen, geven we daarmee eigenlijk te kennen dat we ons onder uw regering voegen. En we hebben net ook gezongen dat we u als helper weten. De woorden die opgesloten lagen in de betekenis van de naam van Lazarus. God helpt. En dat blijft u. Heere, help ons ook. Elke dag weer opnieuw. Om ook anderen te helpen en er zo te zijn, tot eer van u, voor de naaste. En niet alleen liefhebbers van onszelf. Heere, gedenk de zieken, thuis, in de diverse zorginstellingen, maar ook de mensen die kuren ondergaan. Wilt u hen zegenen en nabij zijn, kracht geven. We dragen aan u op, meneer Geurts in Tiel, die ernstig ziek is. Draagt u hem met uw eeuwige armen onder hem. We willen u danken dat Hanny van Genderen weer thuis mocht komen uit de Maartenskliniek in Nijmegen. Wilt u haar sterken in het verder herstel en revalideren. Wilt u gedenken mevrouw Hommersom van Brenk, die in de komende week voor een operatie wordt opgenomen in het ziekenhuis in Tiel. En vergeet u ook niet mevrouw Angelino en mevrouw Timmer en mevrouw Stam, die gedrieën in het Vrijthof in Tiel revalideren. Wees met hen, maar ook al die anderen die we kennen of niet kennen, maar waar we toch ook kennis mee mogen maken. Geef, Heere God, dat we ons niet gedragen als honden, waardoor we de pijn bij de ander alleen maar erger maken, maar dat we omzien naar elkaar, weethebbend van de roep waarmee u roept. Heere God, we bidden u voor de familie Vroeg in de Wei, in Dodewaard, maar ook hier in Ochten voor Bastiaan en Marieke, als hun zoon en broer nog steeds niet gevonden is in Frankrijk. En wat geeft dat een verdriet en spanning en zorg? Wilt u troosten, nieuwe moed schenken en ook laten merken dat u in deze een God bent die helpt, die er is en die er blijft. Heere, we bidden u ook voor een ieder onze die de stemgerechtigde leeftijd heeft behaald en komende woensdag uitgenodigd wordt om zijn haar stem kenbaar te maken. Geef dat we dat mogen doen, ziende op u en ook met het oog op uw koninkrijk. En dat we uw naam niet zwart maken bij het rood maken van de stip op ons stembiljet. Geef, Heere God, dat er een regering mag komen te zijn der tijd, die met wijsheid regeert, wijsheid bestraalt door uw goddelijk licht. Heere, we vragen toch niet te veel. Afhankelijk van u verwachten we het van u. Ga daarom met ons ook het verdere van deze week. Wil ons zegen op de plaats waar u ons stelt en help ons in alles. Jong en oud, groot en klein, want zonder u kunnen we niet. Zegent u het werk van de Gereformeerde Zendingsbond, waar we onze liefdegaven straks voor mogen geven. Laat uw woord maar klinken, tot in de verste verte, maar ook heel dichtbij. Opdat velen het horen en ophoren, gezien worden door u en door elkaar. Hoor ons, o God, niet omdat wij het zijn. U bent het en u blijft het, de God van ons leven. Daarom bidden we het in Jezus' naam alleen. Uit genade. Amen. In de dienst der offeranden mogen we nu onze liefdegaven uitreiken. In de eerste rondgang is die bestemd voor de voorjaarszendingscollecte van de Gereformeerde Zendingsbond. De tweede rondgang is bestemd voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is bestemd voor bijstand in het pastoraat. De bussen bij de uitgang mag u gedenken. Het werk van de inwendige zendingsbond, zending in Nederland. Hard nodig en steeds meer nodig ook. Van harte aanbevolen. Daarna willen we zingen van op toonhoogte 250. Breng dank aan de eeuwige. Want nu zegt de zwakke, ik ben sterk. Zegt de arme, ik ben rijk. Op toonhoogte 250. verheffen wij onze harten tot God en ontvangen we de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.